Wat zo bijzonder is vaak dat wij willen weten, voordat als God ons vertelt dat we iets moeten doen, dan willen wij weten wat. He, wij willen altijd van tevoren weten wat God ons opdraagt. He, en God zegt ons soms iets en dan vinden wij het toch moeilijk om gehoorzaam te zijn. En misschien is dat iets van Nederland, maar dat wij willen zeggen, ja maar God, wat is het wat u wil? Maar God wil gewoon dat wij gehoorzamen en uitstappen zonder dat hij het hele plan uitlegt. Dus God geeft ons gewoon, doe dit. En dan weten we eigenlijk nog maar heel weinig. Je ziet dat bij Noach, die moest een boot bouwen. Maar die ging niet vragen van God, waarom moet ik dat doen? Hij begon die boot te bouwen. Abraham kreeg te horen, vertrek, ga weg, ga naar een ander land. En wat doet Abraham? Hij vertrekt. Hij vraagt niet, heer, geeft u mijn reisplan, legt u mij alstublieft uit waarom ik moet gaan en waarvoor. Dat is gehoorzaamheid. En als je het hebt over wandelen in de geest, dan is dat gebaseerd op gehoorzaamheid. En doen wat God zegt. Doen wat de Heilige Geest ons geeft. Hè. En dus dat is vertrouwen op God. En we moeten leren te vertrouwen op God. En dat is een klein bruggetje van afgelopen week, waar we het hadden over wandelen in de geest. Vanochtend wil ik het hebben over wat jij zegt, doet ertoe. Wat jij zegt, doet ertoe. En als je achter mij kijkt, dan zie je een vrouw van 90 jaar oud. Zometeen. En wie oh wie zal dat zijn? De koningin van Engeland, Queen Elizabeth, 90 jaar oud geworden. Sinds 1952 regeert zij over Groot-Brittannië. Wie is jonger dan 1952, dus geboren na 1952? Ja? Jouw hele leven lang weet je niks anders dat zij regeert in Engeland. En dus dat is al 64 jaar regeert zij in Engeland. En mag ik even mijn mening geven vanochtend waarom dat zo is? Waarom zij zo lang leeft en zo lang regeert? Ik wil voorstellen tot dat ligt aan het volkslied wat de Britten zingen. En ik wil dat eventjes eerst in Engels en dan vertalen. Dit is wat de Britten zingen. Ze zingen God save our gracious queen, long live our noble queen, God save the queen, send her victorious, happy and glorious, long to reign over us, God save the queen. Oké, voor het Nederlands. God behoede onze genadige koningin, lang leven onze nobele koningin, geef dat ze overwinnend, gelukkig en glorierijk, lang over ons zal regeren, God behoede onze koningin. Dat is toch prachtig? En of ze dat nou bewust of niet bewust doen, maar miljoenen Britten zingen dat door het jaar heen, zingen ze constant dit lied. God, red onze koningin of behoed onze koningin. Laat haar lang over ons regeren. Laat haar lang leven. En ze leeft door en ze leeft door. En Prins Charles die wacht en die wacht. Kom ik eens aan de beurt. Gebeurt helemaal niks. Die is ook al 68, denk ik. En de koningin blijft maar leven. Want wat jij zegt, wat jij uitspreekt, doet er aan toe. En wie spreken ze aan? De Britten? Ze hebben tegen God. En of het nou bewust is, onbewust is. Ik geloof dat dat de reden is dat deze koningin zo lang leeft. Vanochtend heb ik het dus over ons spreken, ons zeggen. En dat doet er toe. God hoort echt alles. Hij kent jouw diepste gedachten. En een gedachte hebben is iets anders dan een gedachte uitspreken. Als je het uitgesproken hebt, heb je jouw gedachte substantie gegeven. En het gesproken woord heeft enorme kracht. Het universum is geschapen door het gesproken woord. God zei licht en er was licht. God schiep ook de mens door het gesproken woord. Hij sprak en de mens werd geschapen. God gaf de mens ook de mogelijkheid om te spreken en om te scheppen. Helaas kunnen wij niet scheppen met onze gesproken woord. Wij kunnen niet iets uitspreken en dan is het er. Mensen kunnen wel scheppen en mensen kunnen spreken. Maar niet dat scheppen spreken, volgens mij is dat alleen aan God toebedeeld. Maar wij kunnen bouwen, mensen zijn heel creatief. Ze kunnen dingen maken, maar altijd van iets wat er al is. En zo kunnen we steden en machines en parken aanleggen en huizen bouwen, mooie monumenten bouwen. Maar wij moeten het uiteindelijk met onze handen doen, of machines die ook weer gebouwd zijn door onze handen. Maar God spreekt en niets wordt iets. Dat kan God doen. Dat is de kracht van zijn gesproken woord. En alleen God kan zo op die manier scheppen. Maar de mens heeft ook kracht in zijn woord. Er is enorme kracht in het gesproken woord. Wat jij zegt, doet ertoe. Men zegt wel ook dat verbaal misbruik bijna even erg is als fysieke misbruik. En dan wil ik niet het fysieke misbruik naar beneden halen, want dat is verschrikkelijk. Maar ik wil wel zeggen dat het verbale misbruik ook verschrikkelijk is. Het constant verbaal van ouders, van ooms of van docenten of van wie dan ook naar een kind toe. En dat constant verbale misbruik is verschrikkelijk. En dat is ontzettend schadelijk voor kinderen en voor tieners en voor überhaupt mensen. Dus beledigingen, pesterijen, kleineren zijn verschrikkelijke wapens die uit onze mond kunnen komen. Ze richten heel veel schade toe. Dus wat jij zegt doet ertoe. En God hoort alles wat jij zegt en dat is nogal wat. God hoort jouw gebeden, maar hij hoort ook jouw leugentjes. Hij hoort jouw aanbidding, maar hij hoort ook jouw schelden. Hij hoort jouw zegeningen, maar ook jouw roddelen. En daarom zegt Spreuken 18 vers 21, jullie zien het achter mij verschijnen. Spreuken 18, 21, woorden hebben macht over leven en dood. Wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten. Woorden hebben macht over leven en dood. Wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten. Nou, er was een bekende theoloog die heeft deze vers best wel uitgemolken. Dat was Derek Prince. En heeft goede boeken geschreven. Maar wat betreft dit thema vind ik hem te ver gaan en te extreem. Hij zei eigenlijk alles wat jij zegt is of een vloek of een zegen. Dat gaat mij persoonlijk wat te ver. We zouden dan letterlijk elke keer leven of dood kunnen en zouden we dat uitspreken. Nou, Spreuken 18 vers 21 is slechts één vers. En je kunt daar niet een hele theologie aan ophangen. Maar Spreuken 18, 21 is wel een Bijbelse waarheid. En het staat als een rots. En ik denk dat het vooral figuurlijk en geestelijk gezien moet worden, deze belangrijke vers. Uiteraard, in sommige gevallen zou het letterlijk kunnen zijn. Hè? Een richter of een koning van de oudheid die kan zeggen over iemand. Zijn woord zou betekenen voor een iemand van, jij zult leven. En dan betekent dat woord letterlijk, het koninklijke woord, jij zult leven. Of hij kan ook zeggen, nee, hij zal ter dood veroordeeld worden. En dan is dat heel letterlijk, betekent dat dood of leven ter plekke. Dus dat zou dan letterlijk ook zo betekenen. Maar ik denk dat we dit vers vooral moeten zien dat uit onze mond, wat wij zeggen, kan heel veel schade brengen en schade aanrichten, maar ook heel veel goeds. Ik denk dat dat is de essentie van deze tekst. Dat wat jij zegt ertoe doet. Dat wat jij zegt heel veel impact heeft. En dat we op moeten letten wat wij zomaar zeggen. En Salomo, maar later ook Jacobus en Jezus zelf laten ook duidelijk zien dat er zoveel kracht is in wat jij zegt. Met jouw mond kan jij iemand zegenen. En met jouw mond kan je ook iemand vervloeken. Met jouw mond kan je als het ware leven zaaien, dus goedheid zaaien. Maar je kan ook verderf zaaien. Dat is allemaal mogelijk, alleen maar al met het praten. En sommigen zijn er heel van bewust. En sommige mensen hebben gewoon niet door hoe destructief ze kunnen zijn met hun mond. Anderen hebben niet door hoe goed ze kunnen zijn met hun mond. Dus woorden hebben een enorme macht, dat staat vast. Woorden kunnen leven brengen. En hoe kunnen woorden leven brengen? En daar moet ik denken aan onze eigen redding. Want hoe zijn wij gered? En dat zien we ook achter ons Romeinen 10 vers 9. Romeinen 10 vers 9, daar staat: als u met uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. En dan vier versen verder: ieder die de naam van de Heer aanroept zal worden gered. Dus Romeinen 10 vers 9 en Romeinen 10 vers 13 laat zien hoe wij worden gered. Nou, voor de duidelijkheid, redding komt door het werk van Jezus Christus aan het kruis. Daar komt redding. Dus het volbrachte werk, dat heeft Jezus gedaan. En nu sta ik hier en nu wil ik dat, wat dat mooie werk, wil ik mij eigen maken. Ik wil dat dat uitwerking heeft op mijn leven. Ik wil die redding. Jezus heeft het beschikbaar gemaakt en nu wil ik dat hebben. Hoe wordt dat van mij? En dat hebben we net gelezen. Jouw persoonlijke redding komt door geloven van jouw hart. Je gelooft het in je hart en je spreekt het uit. Je belijdt dat Jezus Christus de Zoon van God is. Geloven in je hart en belijden. En dat is eigenlijk in al die facetten, al die prachtige dingen die van het kruis komen. Zo krijgen wij toegang daartoe. Dus door te geloven en te belijden. Dus jouw redding, redding komt van Jezus. Hij heeft het allemaal gedaan, maar het woord mijn, door te geloven en te belijden, maar ook alle andere dingen. Dus als ik genezen wil worden, geloven en belijden. Als ik God nodig heb voor iets, geloven en belijden. Als ik in mijn dagelijkse leven, in alle aspecten, geloven en belijden. Zo maak ik dat wat Jezus gedaan heeft, zo maak ik het mijn eigen. Geloof in je hart, belijden met je mond. Zo belangrijk. Heb je dat gepakt? Halleluja, dit is goed. Dit is belangrijk. Dit is echt, dit helpt jou verder. Pak dit. Nou, hoe worden andere mensen gered? Hoe worden andere mensen gered? Door het verspreiden van het evangelie. Het verspreidt door de mond. Het christendom groeit niet door het zwaard. Het groeit door het woord. Door het woord te verkondigen. En dan weer een vier versen verder. Romeinen 10 vers 14. Daar staat: en hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat: welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen. Amen. Dus we worden aangespoord niet te zwijgen, we worden aangespoord om te spreken, om het goede nieuws te verkondigen. Dat is onze taak. Nou, ik had vrijdag, had ik tussen twee gesprekken even een uurtje, ik was lekker even thuis, even tot rust gekomen en ik krijg een telefoontje, ik kijk naar mijn telefoontje, onbekend nummer en ik dacht van, nou ja goed, ik neem het maar op. Dus ik neem het telefoontje op en het was van Nuon. En ik was vroeger bij Nuon en ze vroegen, wil je weer terugkomen naar Nuon? En ik heb geleerd dat de buzzword, dus het woordje, het zinnetje is, als je er van af wil komen, is ik ben niet geïnteresseerd. En dat is zeg maar, dat moet bij het callcenter, de persoon aan de telefoon, die moet dan weten van, aha, hij is niet geïnteresseerd, dus ik leg op. Dus ik zei, ik ben niet geïnteresseerd. En toen hoorde ik, maar waarom niet? En ik zei zo van, maar mevrouw, dat ik ben niet geïnteresseerd is toch jullie sleutelwoordje, het triggerwoordje. Dan weten jullie toch, nu hou ik op en leg neer. Zeg, ja maar ik wil graag weten waarom niet. En toen heb ik kort uitgelegd waarom niet. En ze begon verder te vragen. En toen zei ik, mag ik jou iets vertellen over Jezus Christus? Nou, zij kon nu niet zeggen, ik ben niet geïnteresseerd. Dus ik had echt serieus, van dat moment heb ik 20 minuten lang het hele evangelie uitgelegd. En heel braaf gelegen. En ik moet toch even vertellen, dit gesprek was enorm interessant. Want ik zei van, ik vertelde over, wil je iets weten over Jezus? Ik wil iets vertellen over Jezus Christus. En ze zegt, maar ik ben moslima. En ik geloof in de Koran. En ik zeg van, maar Jezus heeft een veel betere boodschap. En toen zei ze van, ja, maar dat is niet mijn geloof. Maar ik zei van, kijk, we hebben het over overstappen. En nu wil ik jou iets uitleggen over dit prachtige geloof. Want wat Jezus aanbiedt is niet werken, maar het is genade. Je mag geloven en het woord van jou. En ze begon echt geïnteresseerd te worden. En ik heb verteld en verteld. En uiteindelijk, het was echt een super interessant gesprek. Uiteindelijk heb ik ze verwezen naar het Lucas-evangelie. En zeg, lees het. Lees het Lucas-evangelie. Dat is zo mooi. En ik zeg, als jij dat leest, je krijgt kippenvel als jij leest hoe goed Jezus was. Hoe bijzonder Jezus was. En ik stond echt zo te lopen in mijn huiskamer. Zo, en halen, en Jezus is zo goed en zo mooi. En hij wil jou zegenen. Het was echt heel bijzonder. En uiteindelijk heb ik gezegd, God zegen. En zei, ja, jij ook God zegen. En ik moet je er nog op wijzen dat als je het opleg, en mag je het bandje even horen. En dan mag je kan je nog afmelden bij... dat je in je bel me niet register, dat je niet teruggebeld wordt. Nou, maar dit was fantastisch. En ik dacht van, daar, want ik ben zo lui, ik denk elke keer weer, dat komt nog wel eens een keertje. Maar dit was een geweldige gelegenheid om iemand over Jezus Christus te vertellen. En het maakte mij ontzettend blij. En ik merkte gewoon dat het gepakt werd en dat ogen geopend werd. Wij mogen het goede nieuws vertellen. Pak die gelegenheden. En dat maakt jou blij. Het is gewoon geweldig. Nou, als mensen het evangelie aannemen, betekent dat dus leven. He, dus jij vertelt het en zo kunnen jouw woorden dus letterlijk ook leven betekenen. Als ze het niet aannemen, dan betekent het uiteindelijk, als ze dat hun leven niet gaan veranderen, betekent dat voor hun dood. Dus wat jij zegt, doet ertoe. Nou, toen wij opgegroeid zijn thuis, toen ik nog heel jong was, zei mijn moeder altijd een beetje wat een vreemde zin voor ons, toen ze ging voor ons bidden. En ze zei, ze bad voor ons, Heer, zet een wachter voor mijn mond. Of zet een wacht voor mijn mond. En dat is mij altijd bijgebleven. En ik snapte wel iets van, hey, we moeten opletten wat je zegt en zo. Heer, zet een wacht voor mijn mond. Ik vond het altijd een beetje aparte tekst. Later snapte ik dat die tekst uit Psalm 141 was. En mijn moeder, dat is ook alweer 30, 35 jaar geleden. Toen we opgroeiden, ze hoorden ook kinderen al zo verschrikkelijk praten. Kleine kinderen al dingen zeggen die echt niet door de beugel komen. En kinderen zeggen gewoon dat na wat ouderen zeggen. Kinderen die zijn papegaaien, die spreken dat na wat ze op school horen en wat ze van de ouders leren. En het is soms heel chockerend als je hoort wat kinderen zo zeggen. Dus die Psalm 141 wil ik toch even met u lezen. Hij staat hier ook achter me. Dat is toch een hele bijzondere psalm. Heer, u roep ik aan. Kom mij te hulp. Luister naar mij nu ik tot u roep. Laat mijn gebed voor u zijn als reukwerk. Mijn geheven handen als een avondoffer. En hier komt het. Zet een wacht voor mijn mond. Heer, een post voor de deur van mijn lippen. Houd mijn hart ver van het kwaad. Verleid het niet tot goddeloze daden met hen die onrecht bedrijven. Laat mij niet eten van hun overvloed. Dus zo, op die manier mag jij leren bidden. Als jij moeite hebt om jouw tong in toom te houden, dan mag jij dit bidden. O Heer, zet een wacht voor mijn mond, een post voor de deur van mijn lippen, dat ik niet anderen kwets, dat ik anderen niet pijn ga doen, dat ik geen dwaze dingen zeg, dat ik relaties niet kapot maak, Door mijn dwaze gepraat en door stomme dingen te zeggen. Heer, laat mijn woorden een zegen zijn. Laat mijn woorden een bemoediging zijn voor iemand anders. Laat mijn woorden mensen opbeuren en niet naar beneden halen. Laat mijn woorden opbouwend zijn en niet afbrekend. Dat is een gebed wat jij mag bidden. Dus onthoud Psalm 141. En misschien, ouders, is dat ook een goed gebed om te bidden voor je kinderen. Het heeft bij mij geholpen, mijn moeder heeft dat echt heel vaak ons voorgehouden. Nou, Jacobus zegt dat het extreem moeilijk is om onze tong in toom te houden. Hij zegt dat het wel het moeilijkste orgaan om in toom te houden. En En hij vergelijkt dat dan, nou ja, ik denk als hij nu geleefd had, zou hij dat vergelijken met misschien een Boeing 747. Een gigantisch vliegtuig met 400 passagiers. En dat wordt gewoon met een stuurknuppel bestuurd. Dus als je in een vliegtuig zit, gigantisch vliegtuig. Maar je kan eigenlijk met één hand, als je dit doet, dan beweegt hij al. Het is ongelooflijk. En zo, en je kan het ook zien, die oceaanvrachtschepen die hier op de Noordzeekanaal soms langs varen. Gigantische schepen. Maar met een roer kan je dat gigantische ding bewegen. Nou, wat doet Jacobus? Hij vergelijkt dat roer met onze tong. In verhouding is een roer mini klein vergeleken als een groot schip. Maar toch bestuurt het dat hele schip. En zo is ons tong, bestuurt ook helaas, vaak ons lichaam. Heb jij controle over wat jij zegt, dan heb je controle over jouw hele lichaam. En daarom is het zo belangrijk onze tong in toom te houden. Jezus zegt in Markus 16 vers 15, en die tekst heb ik ook achter mij staan, Markus 16, 15... Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered, maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven en ze zullen spreken in onbekende talen. Dus de discipelen, de navolgingen van Jezus, die zullen herkenbaar zijn door het spreken in onbekende talen. Dat is me nogal wat. En tijdens Pinksteren, 2000 jaar geleden, kwam de Heilige Geest over de 120 discipelen en ze begonnen te spreken in onbekende talen. En dat herhaalde zich heel vaak in handelingen. De Heilige Geest kwam en mensen spraken in onbekende talen. Dat lees je meerdere malen in handelingen. Nou, in de eerste brief aan de Korintiërs komen we erachter dat spreken in onbekende talen, dat een gave is van de Heilige Geest. Een charismata, een gave van de Heilige Geest. En deze gebedstaal geeft jouzelf kracht. Als jij dat ontvangt van de Heer en je spreekt in onbekende taal, dan geeft jou dat enorme kracht. En wij noemen deze gebedstaal ook nog wel glossolali of tongentaal. Deze tongentaal is een gave van God voor iedereen. En we mogen daardoor bekend staan. Volgelingen van Jezus zullen bekend staan door te spreken in vreemde talen. Is dat niet bijzonder? Dat het eerste wat veranderde in de discipelen toen de Heilige Geest op hen kwam op die Pinksterdag, was het spreken. Dat de Heilige Geest het als eerste, toen hij kwam met vuur en hij raakte de tongen aan van zijn discipelen. Is dat niet bijzonder? Hij ging achter het spreken, achter de tong. En ze hadden gebeden en ze waren ervoor klaar. Maar de Heilige Geest raakte de tongen aan van de mensen. En Jacobus zegt dat de tong het meest ongetemde lichaamsdeel is. En Jezus zegt, maar ik vul mijn discipelen met mijn geest. En die tong die geen mens onder controle krijgt, ik krijg die onder controle met mijn geest. En God zegt, ik vervul jou met mijn geest. En ik ga niet voor de benen, niet voor de armen. Ik ga voor de tong. Want dat spreken, daar wil Jezus achter gaan. Daar wil God voor gaan. En waarom? Waarom is die tong zo belangrijk? Omdat wij getuigen zijn. Wij zijn getuigen. De mond is het kanaal en waar het hart vol van zit, stroomt de mond vol over. Dus het goede nieuws moet verspreid worden. En we hebben daarvoor wel de vervulling van de Heilige Geest nodig. En ik vind het zo heel bijzonder, er gebeurt iets met je tong als je vervuld wordt met de Heilige Geest. En drie dingen lezen we dus in handelingen die effect hebben op ons spreken, op onze tong. Dus je gaat nadat ze vervuld werden met de Heilige Geest, gingen ze spreken in ongekende vrijmoedigheid. Voor de vervulling met de Heilige Geest was dat niet zo, waren ze bang. Ze werden vervuld met de Heilige Geest en ongekende vrijmoedigheid kwam uit hun mond. Als resultaat van vervulling met de Heilige Geest. Het tweede was Ze begonnen te profeteren. Lees je ook in Handelingen meerdere malen. Je werd vervuld met de Heilige Geest en ze begonnen te profeteren. En het derde is, ze spraken in onbekende klanken. Drie dingen. Dat is wat God jou wil geven. Laat je je vervullen met de Heilige Geest. Wees daar open voor. Geef jezelf over. En niet alleen je lichaam en een paar dingen, maar vooral jouw tong. Zeg, Heer, ik wil het beschikbaar stellen voor u. Dat wat mij defineert, als ik ergens ben, wat defineert mij, dat is mijn spreken. Wie is Jan? Daar kom je achter als je mij hoort spreken. Dan hoor je, is hij oprecht? Liegt hij? Is hij eerlijk? Wat? Door het spreken hoor je wie iemand is. En God wil jouw spreken aanraken. God wil jouw tong aanraken. Ben jij daartoe bereid om je te laten gebruiken, om je tong te laten gebruiken door God? En daar is dat, vooral dat klanktaal is natuurlijk een absolute overgave aan God. Dat is een vertrouwen. Laat los. Laat jou alles, al die dingen waar jij denkt van daar moet ik aan vasthouden. Laat het los en vertrouw op God. Als God zegt ga, ga. Als God zegt loslaten, laat los. Ik denk dat we een hele bijzondere week zullen meemaken. We zullen hier elke ochtend 9:15 hier zijn. Elke avond 6:30. En we gaan een uur, anderhalf uur 's avonds bidden. Woensdag wordt het waarschijnlijk wat langer. Want we hebben een speciale gastspreker. We zullen een genezingsdienst hebben woensdagavond. Dus neem zieke mensen mee en neem jezelf mee. Laat voor je bidden, je rug, kleine dingetjes, je hoofdpijnen, je kiespijnen. Maar ook grote dingen. God wil jou genezen. En we gaan genezing uitspreken over mensen. En ik verwacht gewoon grote dingen van de Heer. Ik verwacht dat God in een nieuw seizoen uitroept over deze gemeente, over deze stad. God wil iets groots doen. Laat jij jou gebruiken, laat jij jouw tong gebruiken. Durf jij ook te gaan bidden voor mensen, te spreken, te profeteren. God wil jou gebruiken. En dus deze week wordt echt heel bijzonder. Doe mee in de mate waar je kan. Dus als je één avond kan komen, prijs de Heer. Als je alle avonden kan komen, kom. Maar laat deze zegen jou niet roven. Door een beetje vermoeidheid. En vermoeidheid, ik weet, het kan heftig zijn. En we zijn er helemaal voor. Als iets te veel is, moet je rust nemen. Maar dit is ontvangen. Dit is ontvangen. Als jij naar die avonden komt, mag jij ontvangen van de Heer. Je hoeft helemaal niks. Als je moe bent, kan je gewoon achter zitten. En gewoon ontvangen van de Heer. God wil jou zegenen. Amen. Laten we opstaan. Halleluja.